Ja, Piet Blom is daar de meest ambiguë in. Dus Aldo van Eyck doet nog heel erg in zijn wezen, als het harmonieuze probeert hij te zoeken. Ja. In de stadsvernieuwing wordt het al heel anders. Dan wordt architectuur juist het zand in de machine van de planningsafdelingen van de stad Amsterdam. Maar Piet Blom, dus net als Constant, ja, waar is het spannend? Dat is in de stationsbuurt, want dat is ook een beetje donker en duister. Dat is de Horenbuurt. En Piet Blom was dus ook, Bakema stond heel erg voor de open samenleving. Dat was eigenlijk de echte sociaaldemocraat, een beetje pragmatisch, maar ook idealistisch, denkend vanuit het centrum. Piet Blom zei, nee, de open samenleving is ook een beetje, we moeten juist ruimte hebben voor complotten en waar misschien wel de revolutie geboren kan worden. Dus ik maak een structuur die inderdaad een labyrint is, waarin je verdwaalt. En dat verdwalen is een kwaliteit op zich. Daardoor kunnen mensen daar hun eigen plek veroveren. Je moet ook je eigen plek veroveren. Er wordt niet zoiets aangeboden. Architectuur of de stad of de nieuwe samenleving is niet iets wat je in een winkel koopt en dan is het klaar. Nee, je moet zelf ook iets doen. Die architectuur en die nieuwe stad, die is pas af als je zelf ook iets doet. Dus je moet zelf je ruimte veroveren, actief, met een groep mensen. En dat kun je heel mooi zien in de Bastille, een gebouw dat hij maakte voor de Campus Twente. Dat is een fantastische structuur. In de plannen die hij daarvoor had ontwikkeld, die waren nog groter, nog fantastischer. Maar dat is op papier, zie je een helder grid weer. Maar als je bent, je raakt de weg kwijt. En dan kom je in een fantastische wereld waar allerlei studentenverenigingen hun honk hebben, hun kaartclub of hun ski-club of weet ik veel wat er allemaal zit. Is echt, ik ben er onlangs weer geweest. En daar zie je dat met zo'n studentenleven, het eigenlijk, dat mensen die student zijn geweest, die herinneren zich dat misschien wel, dan ben je echt bezig je eigen territorium, je eigen identiteit, je eigen groepje te ontdekken. En daar past die architectuur van Piet Blom heel erg goed bij. Dat is heel, heel goed om te zien.
Dat zo goed functioneert, ja.
Ja, en dat dus ook die spanning tussen van, nou, hier heb je gebouw en het is heel makkelijk te gebruiken. Of juist, nee, hier heb je gebouw en timmer je hok er maar in. En ga er maar mee aan de slag. Dus dat is net een stukje verder, zal ik maar zeggen.
Ja. Zijn daar veel voorbeelden van die zo gelukkig zijn?
Ja, Centraal Beheer was ook heel lang heel gelukkig, ja, volgens mij. En de scholen van Hertzbergen zijn heel gelukkig volgens mij. Je moet er ook niet al te voorzichtig in willen zijn. Dus, ja. Dus de structuralisten, laat ik ze zomaar noemen. Hè. En Lévi-Strauss had het ook over de bricoleur en bricolage. Dus daar zit weer een grappig verband. Mm. Maar het verbouwen van de architectuur, dat is natuurlijk wel echt, dat heeft iets met het oermenselijk drift, zou je kunnen maken. En als mensen een nieuw huis kopen, dan gaat eerst die keuken eruit en die badkamer. En dan moet je eigen keuken, je eigen badkamer in. Dat is misschien heel oppervlakkig. Ja. En vanuit een maatschappijkritisch ideaal vanuit die tijd zou je zeggen, dat is wel heel consumentistisch. Maar daar zit wel een soort kern of een aanzet van hoe mensen zich iets eigen maken.
Ja.
Hoe maak je een ruimte dat het van jou is, jouw territorium.
Ja.
En daar probeert het structuralisme dus op in te zetten en bij aan te sluiten. Ja.
Een heel mooi voorbeeld die ik ooit in mijn geschiedenisboeken tegenkwam, kwam ik ook weer bij Hertzbergen tegen.
Ja, ja.
Namelijk zijn voorbeeld van het amfitheater.
Ja.
Ja, daar heb je er verscheidene van die Romeinse amfitheaters. En dat waren hele sterke structuren.
Ja.
Sterk in de manier waarop ze geconstrueerd waren, maar ook heel krachtig in de vorm. Dat is een lege arena, een lege tribune. En in tijden waarin het slechter ging, en dat ging het, hè, we hebben het op een gegeven moment omgedoopt tot de donkere middeleeuwen. En dat bleek dan ook weer mee te vallen. Maar wat wel gebeurde daarin, is dat je afbeeldingen kunt zien ook van het gebruik van een gemeenschap, van zo'n structuur. Die lege arena, dat werd een stad op zich, een wijk. De buitenmuren stonden er al.
Ingevuld,
precies, en Herman Hertzberger noemt dan ook het paleis van Diocletianus, wat uiteindelijk ook overgenomen wordt nadat het paleis vervallen raakt.
Ja.
Dat is een heel interessant aspect aan het structuralisme, dat het, dat dat als belangrijke voorbeelden ook worden aangehaald.
Ja. Ja, groei en verandering, dat zijn echt sleutelwoorden uit die tijd. Niet alleen voor het structuralisme en Forum, maar ook binnen Siam. En daar zoek je dragers voor die die toekomstige groei en verandering kunnen accommoderen. En binnen Forum had elke architect zijn eigen favoriete voorbeeld. Dus Herzenberg kwam met die amfitheaters. Ja. Bakema had dan het paleis van Diocletianus. Dan was de Kasbah was ook zo'n mooi voorbeeld. En wat natuurlijk heel mooi is van die historische voorbeelden is hoe een samenleving bijna versmelt of vergroeit met die gebouwde structuur. En dat is natuurlijk ook iets wat uit die antropologie en antropologische studies zichtbaar wordt gemaakt voor architecten. Er zijn een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Is natuurlijk dat die historische voorbeelden, dat is vanuit huidig perspectief, zijn het allemaal voorbeelden van langzame groei. Dus techniek is nu zo heftig dat slopen zo gemakkelijk is geworden en zo goedkoop bijvoorbeeld, dat je inderdaad gebouwen en huizen en steden gewoon als oude schoenen bij het afval kunt neerzetten.
Ja.
Dat is een hele nieuwe situatie. Is het een wenselijke situatie? Ja, ik vraag me af of het een wenselijke situatie is. Ik denk het niet. Maar de bulldozers stonden voor de crisis klaar om de hele westelijke tuinsteen natuurlijk plat te gooien. Dus er zit iets in die techniek en ook hoe de... Ja, daar zitten ook financieringsmodellen achter. Heel abstract, het heeft niks met architectuur te maken.
Maar dat onderscheid tussen de voorbeelden die aangehaald worden door die architecten van Forum. Het zijn voorbeelden van langzame groei. En zij gaan dat toepassen juist op... In grootstedelijke toepassingen proberen ze dat principe te enten.
Ja. Dus het is een mooi verhaal omdat architectuur en stedenbouw hier versmelten. Daar was men ook erg op zoek naar, omdat de stedenbouw heel erg abstract dreigt te raken in planning. Maar de grachtengordel is natuurlijk ook zo'n fantastische structuur die dus over een hele lange termijn een kader vormt voor gebruik en toe-eigening. Op zich kun je ook onder de westelijke tuinsteden een soort landschappelijke drager zien. De grote wegen, het waterstructuur. Maar die is niet zo zichtbaar als de grachtengordel, zou je kunnen zeggen.
Maar zichtbaarheid doet niets af aan de functie.
Nou, maar misschien wel aan hoe wij ermee omgaan. Hmm. Dus een van de grappige dingen die je kunt zien in structuralisme is... architecten in die avant-garde traditie willen niet een vorm opleggen, maar ze komen wel met hele sterke formalistische, formele, karakteristieke architectuurprojecten, waarvan je achteraf kunt zeggen, dat ziet eruit als structuralisme. En een van mijn stellingen is, daarom praten we ook nog over die architectuur, omdat het zo'n herkenbare vorm heeft of taal heeft. Dat is één ding. En het andere is natuurlijk, als Herman Herzberg het over amfitheaters heeft, dan heb je het meer over dragers en vorm. Iemand anders in het debat is iemand, Duitse architect Ungers, die zou het over grootsvormen hebben. Dat zijn ook dragers voor toekomstige ontwikkeling die verandering en of nou groei of krimp is, kunnen richting geven. Het op zoek daarnaar, dat hoort heel erg bij structuralisme. Ja.